Ik nodig nog ons uit om Genesis 26 op te zoeken. Afgelopen week hemelvaart, komende week Pinksteren en dan zijn sommige kinderen. Wat gebeurde? En komende week dan wordt het Pinksteren weer een vrije dag. Het is een beetje een moeilijke periode. Wij hebben dan ook twee keer met de kinderen een losse week vakantie gehad en een week school tussendoor. De kinderen weten niet precies wat ze ermee aan moeten. Ja, wel met vrij zijn, maar niet met zo'n week school tussendoor. En als ouders heb je dan ook zoiets van, kon dat niet wat handiger gepland worden? En ik kan me zo voorstellen dat dit dan heel bijbels gevoel is. Want ook de discipelen, die zaten tussen hemelvaart en Pinksteren een beetje met hun handen in het haar. U kent het wel, de Heer Jezus was naar de hemel gegaan. En hij had beloofd dat er een trooster zou komen. En ze zaten te wachten in die bovenzaal in Jeruzalem, ze moesten daar blijven. Maar ze wisten niet hoe lang het zou duren, ze wisten niet wat er ging gebeuren. Ze snapten er niet zoveel van en ze zaten daar maar. En dat is eigenlijk de periode tussen hemelvaart en Pinksteren. Dus als u en ik datzelfde een beetje ontheemde gevoel hebben, dan past dat heel goed in deze periode. Ze waren nog wezen. De Heer Jezus heeft ergens gezegd dat hij heen zou gaan, zou weg zou gaan naar de Vader. Dat hij daar woningen zou gaan bereiden. Maar zei hij erbij, ik zal u geen wezen laten. Wezen, dat zijn kinderen zonder ouders. En de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, eigenlijk zijn jullie wezen als ik er niet ben. Als God, de drie enige God, niet bij jullie is. Maar ik zal een andere voorspraak sturen. Een andere voorspraak zenden. En dat zou dan de geest van de Vader zijn, de Heilige Geest. En in deze preek wil ik stilstaan bij dat afwachten tussen hemelvaart en Pinksteren. Het moment dat de Heer Jezus is weggegaan, dat het een beetje leeg is in het leven, dat we onze Heer en Heiland missen, we hebben Pasen achter ons gelaten, we hebben hemelvaart achter ons gelaten. En nu? En nu is het wachten op de Pinksterdag. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van een beeld. En dat is een beeld wat u op heel veel plaatsen in de Bijbel tegenkomt. Ik ga ze niet allemaal bespreken, maar drie. En dat beeld is het beeld van een waterbron. Een waterbron. En moet u zich voorstellen dat u in de woestijn in Israël loopt. En u loopt daar een uurtje en het is 35 graden. En na een tijdje komt er heel automatisch een heel menselijk gevoel bij u op. U wil een beetje drinken. En als u in zo'n situatie bent, dan begrijpt u wat het beeld van een waterbron voor iets moois is. Een bron, daar is water waarmee je dorst kan lessen. Daar is iets wat een behoefte bij een mens kan vervullen. De behoefte aan drinken, je hebt dorst, die wordt vervuld als je water gaat drinken. En met name in het Midden-Oosten is dat toch iets heel bijzonders. Het is een beetje moeilijk om een preek te houden over dit onderwerp als wij allemaal onze kranen hebben op 7 plaatsen in het huis. En waar je ook bent, je kan altijd binnen 3 stappen een kraan bereiken en opendraaien en je hebt vers water. Ja, dat is eigenlijk niet hoe het vroeger was. Dan moest je soms heel ver lopen, moest je zoeken naar water. En als je het dan gevonden had, dan koesterde je dat. Een bron was kostbaar. Dat was iets wat vruchtbaarheid kon geven. Dat kon gewassen op het veld laten ontkiemen. Dat kon een oogst teweeg brengen. Het kon je dorst lessen. Het was eigenlijk een bezit. Het was een schat. En die bron, zo'n waterbron, is eigenlijk een fantastisch beeld van de geest van God. Van de Heilige Geest. De bron van God die God heeft voor de diepste behoeften van de mens. 3 vergelijkingen tussen een bron en de Heilige Geest. Als eerste, zonder water ga je dood. Zonder levend water ga je ook dood. Dan ga je geestelijk dood. De Heilige Geest is een bron van levend water voor mensen, waardoor wij kunnen leven. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Een andere vergelijking. Water, dat komt eigenlijk van boven. Zelfs als je een put in de woestijn hebt, dan is dat water wat
ooit een keertje uit de hemel is gekomen. Dat is dan naar beneden geregend of gesneeuwd. Waarschijnlijk geregend in de woestijn, als het dan daar regent. En dat onder de oppervlak wordt het verzameld in waterhoudende lagen. En op, als je zo'n plaats dan een gat boort, een put graaft, dan kom je bij een bron. En dan kom je bij dat water. Maar ten diepste komt dat water uit de hemel. Net zoals de Heilige Geest uit de hemel is gekomen. En het derde, water lest de dorst en verfrist. De Heilige Geest, die is het antwoord op de dorst van u en van mij, van mensen. Dorst naar zingeving, dorst naar ja, alles wat je wil hebben, wat je behoeft. En dat gaan we doen, deze vergelijking tussen de Heilige Geest en een waterbron, aan de hand van drie gedeelten. Eén uit het Oude Testament, is Genesis 26, die heeft u inmiddels opgezocht. En twee uit het Nieuwe Testament. Allereerst dan Genesis 26. En dan lees ik uit de MBG-vertaling vanaf vers 16. Toen zei Abimelech tot Isaac, u kent wel Isaac, dat was de zoon van Abraham. En die reisde ook als een pelgrim door Palestina en omstreken. Hij was net bij de Filistijnen geweest. Het zijn niet allemaal hele fantastische verhalen wat daar gebeurt. Maar u ziet hier in vers 16 dat Abimelech, die koning van de Filistijnen, tegen Isaac zegt: ga ver van ons heen, ga van ons heen, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar en hij legerde zich, dat wil zeggen hij vestigde zich, in het dal van Gerar en woonde daar. En dan moet u eens opletten hoe vaak de waterbronnen en putten in dit gedeelte worden genoemd, wat de reden was om het te lezen deze ochtend. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt. En hij groef ze weer op en hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. En daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden: dit water is van ons. En hij gaf die put de naam Ezek, omdat zij met hem getwist hadden. Toen zij een andere put groeven, twisten zij ook daarover, en hij noemde die Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, waarover zij niet twisten. Deze noemde hij Rehobot, en zei: nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En hij trok vandaar op naar Berseba. Betekent trouwens bron van de eedzwering. Dat is ook bij een bron, die plaats. En de Heere verscheen hem in die nacht en zei: ik ben de God van uw vader Abraham. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen ter wille van mijn knecht Abraham. Toen bouwde Isaac daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. En hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. Isaac, een van de aartsvaders, u ziet hem met zijn hele grote karavaan bedienden door die wilde omgeving trekken. Hij was blijkbaar in het zuiden van Palestina, dicht tegen de grens van de Negev-woestijn. En hij zocht daar naar water en hij overleefde daar. God had aan Abraham een belofte gedaan. Je aan jou en aan je kinderen zal ik dit land geven. En Isaac, die wachtte eigenlijk op die belofte. Maar onderwijl had hij natuurlijk dorst. En daarom zocht hij putten op om daar zijn dorst te lessen. En wat u dan ziet is dat in Isaacs leven er een aantal putten een rol spelen. En dat er allerlei dingen gebeurden bij die put. Sowieso zijn putten heel belangrijke ontmoetingsplaatsen. Bijvoorbeeld Isaacs vrouw, die Rebecca, die werd ontmoet bij een put. Weet u nog, die knecht die door Abraham gezonden werd naar het Mesopotamië. En daar bij de put, waar de kamelen gedrenkt werden, daar kwam die knecht in contact met Rebecca. En u ziet in het leven van Isaac dat putten een heel belangrijke rol spelen. Water, waar krijg je nou water? En als u nou naar het Nieuwe Testament gaat, en dan kijkt u naar Hebreeën 11, dan ziet u dat de aartsvaders heel belangrijk zijn voor ons geloofsleven. Omdat veel van de dingen die zij meegemaakt hebben, dat die eigenlijk ook van toepassing zijn op ons. En in Hebreeën 11, daar zegt de schrijver van die brief, van kijk zoals die aartsvaders vroegen als vreemdelingen in een tent hebben gewoond en van de ene plaats naar de andere plaats zijn getrokken. Zo zijn wij vreemdelingen en bijwoners op de aarde. Abraham, Isaac en Jacob, Ze hadden een tent op aarde, want ze verwachten een stad in de hemel. Ze waren maar een tijdje hier. En dan zegt die schrijver van, kijk, en zo is het ook met ons. Wij zijn een tijdje hier op aarde en in die tijd, ja, mogen we uitzien naar de hemel en onderwijl ons laven bij de bronnen die ook Isaac had. Als je naar vers 18 gaat, dan staat daar dat Isaac een put opgraaft die dichtgegooid was. Een put die moet je onderhouden, het is een gat in de grond, maar er komt viezigheid in of er komt zand in. En na een tijdje, als je hem niet af en toe leeg haalt, dan is het gat dicht en zit er geen water meer in. Eerst wordt het blubber, na een tijdje is het gewoon zand. En Isaac kwam op een gegeven moment bij een plek en daar wist hij, dat blijkt een kaart of wat dan ook bij zich, of wist het nog van vroeger. Daar had mijn vader Abraham vroeger een put. En hij ging daar graven en hij groef die oude put weer op. En het bleek dat in die put nog water zat. Nu ga ik niet de hele preek over putten praten, want dat is niet de hoofdboodschap. U begrijpt natuurlijk wel dat hier allemaal geestelijke lessen in zitten. Als je steeds voor het woord put een toepassing probeert te maken naar de Heilige Geest, dan is het niet zo moeilijk om hier wat mee te doen. Onze vaderen die zijn rijkelijk gezegend door Gods Geest. Ze hadden hun putten. Maar veel van die putten waar onze vaderen de Heilige Geest uit geput hebben en ervaren hebben, die zijn eigenlijk in de loop van de tijd dichtgestort, ingestort, dichtgeraakt. En veel van de zegen die onze ouders, of die wij misschien wel in vroegere dagen van ons leven hadden, de zegen van Gods Geest, daar denken we wel eens aan terug en denken van, waren we nog maar in onze jonge, enthousiaste tijd? Hadden we nog maar dat vuur van vroeger? En eigenlijk wat u dan zegt, de put van vroeger die wij vroeger hadden, of onze ouders vroeger hadden, die is ingestort, is dichtgegooid. Die bestaat niet meer. Ja, die put is er nog wel, dat water is er nog wel. Maar er is een hele dikke laag blubber en zand en andere spullen tussen gekomen. En zo kan het zijn in ons geestelijk leven. We gaan nu naar Pinksteren toe. En dan zult u zeggen van, ja, Pinksteren, is mooi. We hebben de Heilige Geest al lang gehad. Al 2000 jaar geleden is de Heilige Geest op aarde gekomen. Dat is niks bijzonders. Maar het wil niet zeggen dat al 2000 jaar lang die Heilige Geest in even grote mate werkt. Het wil niet zeggen dat de Heilige Geest elke dag evenveel werkt in uw leven en in mijn leven. Het kan best wel eens zijn dat de Heilige Geest wat minder kan werken, omdat een aantal putten in uw leven langzaam zijn ingestort, zijn dichtgeraakt, dichtgeslipt. En dan kijkt u naar vers 19 tot 21. En daar vindt u ook putten. Dat zijn putten waarover getwist wordt. Er zijn andere herders en de herders van Isaac en ze ruzien erover van wie is die put nou? En u kunt zich voorstellen dat daar hele grote meute kamelen staan. En die staan allemaal te wachten tot ze kunnen drinken. En die knechten, die willen allemaal drinken. En ergens rondom die put staat een groepje kerels. En die staat eindeloos te delibereren van wie die put nou is. Het is mooi dat je zo'n put hebt, maar je hebt er helemaal niks aan. Dat is een put waarover gesproken wordt, maar die je niet gebruikt. En ook daar is de toepassing heel simpel te maken naar ons geloofsleven. Er zijn heel veel leerstukken waar we eindeloos over kunnen praten. Waar we debatten over kunnen voeren. Waar we elkaar met teksten de oren kunnen wassen. Maar het houdt ons allemaal ervan af om van die put te drinken. We kunnen over de Bijbel kunnen we theologiseren. En zelf doe ik het ook, dat is een van mijn specialiteiten zo wilt. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee de boodschap van de Bijbel krijgt. De Bijbel is een bron. De Heilige Geest is een bron en daar moet je van drinken. Natuurlijk moet je erover nadenken. Maar ten diepste moet je ervan drinken. En je eraan laven en je dorst erdoor laten lessen. We kunnen heel veel praten over geestelijke gaven. Over de toekomstleer. Over de leer van de gemeente. En over allerlei andere onderwerpen die er vandaag zijn. En dan kan het zijn dat het allemaal gepraat is rondom de put. Maar dat de put onaangeroerd blijft liggen. Weet je wat Isaac doet? Die put van zijn vader Abraham, die graaft hij weer open. Hij wist nog waar die plek was en hij pakt zijn schep en hij gaat graven. Hij gaat al die blubber weghalen om dat water van vroeger weer naar boven te halen. En weet u wat hij doet met die herders van Gerar? Hij vecht om die bron. Hij zegt, dat is mijn bron. Daar wil ik van genieten. En hij zorgt dat hij nog meer bronnen krijgt. Want Isaac, die wil zoveel mogelijk water krijgen als hij kan. Hij laat zich niet makkelijk zo'n put ontnemen. En hoe gaat het met ons? Hoe vechten wij om ons geloof? Vechten wij om de Heilige Geest in ons leven? Wat doen wij ervoor om zelf die Pinksterdag opnieuw te ervaren? Nog één les uit dit hoofdstuk en dan gaan we naar de volgende tekst toe. In vers 25, daar staat dat Isaac een altaar bouwde en hij riep de naam des Heren aan en hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. Dit is een tekst waar Rob heel erg blij van wordt. Rob gaat een preken of heeft een zo'n thema tussen hemelvaart en Pinksteren. En hier vindt u tussen hemelvaart en Pinksteren in dit vers. Sterker nog, u vindt hier tussen Pasen, hemelvaart en Pinksteren. U vindt hier alle drie. Een altaar, waar spreekt het altaar van in het Oude Testament? Heel simpel, dat spreekt van een offer. Op een altaar offer je iets. Het altaar is in de Bijbel altijd een beeld, en leest u al die teksten in het Nieuwe Testament, maar ook na die erover gaan, is een beeld van het kruis van Jezus Christus. Isaac had een altaar. Hij had een plek waar hij God offerde. Waar hij terugdacht aan wat God voor hem gedaan had. Dat is het altaar. In ons geloofsleven hebben wij een altaar nodig. Een plek waar wij God zien hoe hij zijn zoon geofferd heeft. Het is heel belangrijk voor je geloofsleven. Het tweede wat Isaac had, hij had een tent. En een tent wil zeggen dat je hier, ik heb net Hebreeën 11 geciteerd, dat je een vreemdeling bent op aarde. Of als u Filippenzen 3 erbij leest, vers 20, dat ons burgerschap in de hemelse gewesten is, waar ook Jezus Christus is. Die tent, die wijst terug naar de hemelvaart. Wij weten als christenen dat wij op aarde bijwoners zijn, vreemdelingen. We horen eigenlijk thuis in de hemel, want daar is onze meester. Op de hemelvaartsdag ging hij omhoog en hij zei, ik kom terug en breng jullie waar ik ben. Dat is de boodschap van hemelvaart. En die tent van Isaac, die herinnerde hem eraan, zegt Hebreeën 11, dat hij een stad verwachtte waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Dat hij wachtte op dat vaderhuis. En tenslotte die put, die bron, die put die hij groef, Pinksteren, de Heilige Geest. Isaac had een altaar, een tent en een put. En het is belangrijk voor ons als christenen om ons altaar te hebben. Te staan op de grondslag van de verlossing die Jezus Christus bewerkt heeft. Dat wij een tent hebben en altijd weten dat wij een hemels vaderland ontvangen. Dat onze heiland, onze Heer, in de hemel is. En dat hij ons komt halen. En dat we een put hebben waar we ons kunnen laven. De Heilige Geest die in ons leven werkzaam gaat worden. De tweede en de derde tekst waar ik u mee naartoe wil nemen, komen allebei uit het evangelie van Johannes. En die kent u wel. Dat zijn bekendere gedeelten. De eerste uit Johannes 4, vers 14. Johannes 4, vers 14. En dit lees ik uit de Telos-vertaling. En daar zegt de Heer Jezus, laten we in vers 13 beginnen, als hij die vrouw uit Samaria bij die put in Sichar ontmoet. En nou, dan zegt die vrouw van, kunt u mij, of zegt die Jezus van, kunt u mij water geven? En dan zegt die vrouw van, nou, kunt u dat vragen als u een Jood bent? Hoe durft u dat tegen mij te vragen? En dan zegt de Heer Jezus, als je wist wie ik was, zou ik je levend water hebben gegeven. Nou, zegt die vrouw, dat lust ik wel. En dan zegt de Heer Jezus in vers 13, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst hebben, het water van die put in Sichar. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Het leven voor die Samaritaanse vrouw was heel droog. Ik weet wel, vanaf de zondagsschool zijn dat verhalen waar we ons over verbazen. Een vrouw, en die had een beetje een merkwaardig leven. Ze was Samaritaan, ze werd uitgestoten uit het Joodse volk. Met de Samaritanen waren ze afgescheiden. En zelfs daar was ze een vreemdeling. Ze had, om bepaalde redenen, werd ze niet geaccepteerd in de gemeenschap. En ze ging in haar eentje naar de put. Dat is heel gek dat je in je eentje naar de put gaat. Normaal was dat een groepsbezigheid. Een deel van het sociale leven in die tijd vond plaats bij de put. En het feit dat die vrouw daar in de eentje was, buiten de spitsuren bij de put, geeft aan dat ze eigenlijk er niet meer bij horen. En tot overmaat van ramp komt dan een Jood, Jezus, die komt erbij en die gaat een gesprek met haar beginnen. En die vrouw die wist niet wat ze daarmee moest. En dan blijkt de Heer Jezus heel veel van haar te weten. En dan blijkt dat de Heer Jezus juist voor haar gekomen is. Omdat hij in die vrouw gezien had dat er niet alleen maar een lichamelijke dorst was, Maar dat er een geestelijke dorst was. Dat die vrouw behoefte had aan van binnen gelaafd te worden. Om van binnen die diepe hunkering naar meer, om die daaraan te voldoen. En dan is de Heer Jezus daar en die biedt die vrouw levend water aan. Levend water, dat was in Genesis 26, hebben we het gezien ergens. Een put met levend water, dat is een put met stromend water. Een put waarin het water stilstaat, heeft gewoon een bron of een put. Maar als er ook nog een fonteintje of een beetje stroming in zit, is dat levend water. En nou zegt de Heer Jezus, ik heb een put voor jullie met stromend water. En als je daarvan drinkt, heb je nooit meer dorst. Want als je van dat water drinkt, dan word je zelf een put. Dan word je zelf een bron. Lees u maar in vers 14. Want ieder, het water dat ik hem zal geven, eind van vers 14, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Moet u zich voorstellen. Het lijkt wel alsof het beeld hier is, dat Jezus zegt, als je het levend water gaat drinken wat ik voor je heb, dan is dat water wat een fontein wordt in je. En die fontein is zo krachtig, die spuit zo ver omhoog, dat die helemaal tot in de hemel spuit. Moet je je voorstellen, dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Wat is dat water dan? Hoeft er niet ver over na te denken, want in hoofdstuk 7, gaan we zo meteen lezen, daar staat zo'nzelfde beeld. En dan zegt de Heer Jezus erbij, dit sprak hij van de geest, die nog niet was gekomen omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Dit sprak hij van de geest. Dit gaat over het water van de Heilige Geest. Mensen kunnen putten maken. Ik heb in mijn voortuin een prachtige waterput gemetseld. Diegenen die bij mij komen en die zien die put in de watertuin, die zeggen fantastisch, wat een mooie put. Ik kan helemaal niet metselen, maar ooit bedacht bij de Gamma zo'n put gezien, die vond ik wel mooi. Kon ik niet kopen, moest ik zelf maken. Nou, dat proberen we dan. En nu staat er dus een heuse waterput in mijn tuin. En de vraag die meestal gesteld wordt over die waterput, zit er echt water in? En dat was het deel wat ik niet kon maken. Er staat dus geen water in. Het is gewoon een droge put. Het is een leuk ding voor in de tuin, maar hij doet helemaal niks. Het is een waterput waar je niks aan hebt. Het is een sierput, zoals het heet. Maar je hebt er niks aan, want er komt geen water uit. Sterker, als het regent, staat een dakje boven, dan stroomt al het water er nog naast ook. Daar heb je niks aan. Maar dat zijn de putten die mensen maken. Als wij een geestelijke behoefte, een geestelijke nood hebben, dan kunnen we allerlei putten maken. We kunnen een kerk oprichten, we kunnen een vereniging beginnen, we kunnen een soos of een weet ik veel wat je allemaal kan bedenken om het gezellig te maken met elkaar. Maar mensen kunnen ten diepste geen water geven. Water moet komen uit de schepping, uit de natuur, die moet God geven. God laat het regenen. En zo geldt het ook voor het geestelijk leven. Als u ten diepste dorst hebt, is er maar één die water kan geven. En dat is Jezus Christus. En die biedt dat water aan. En die zegt erbij, ik bouw die put en nog wel bij in je hart. En als je dat levend water van mij aanneemt, dan heb je altijd levend water bij je. Dan wordt het een bron van levend water in je hart, die je altijd van water zal kunnen voorzien. Dat is het evangelie van Pinksteren. Dat de Heilige Geest door de Vader en de Zoon gezonden naar beneden gekomen is, naar de aarde gekomen is en in uw en mijn hart is komen wonen. Dat water, dat biedt de Heer Jezus aan. Weet u wat een van de heetste plekken op de aarde is? Dat is Death Valley in Californië. Dat is een woestijn. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou er een keertje naartoe willen. Het schijnt heel mooi te zijn, met allemaal kleurige bergketens. En een gigantische hete vlakte daartussenin, waarvan men vermoedt dat het vroeger een binnenzee geweest is. En die hete vlakte, daar is het 50, 55 graden in de zomer. Onze jongens hebben een video van Bassie en Adriaan. En Bassie bakt een eitje op zijn motorkap van de hitte. Misschien kent u dat wel. Dus zo heet is het daar. Het aardige is, waarom heet dat Death Valley, de doodsvallei? Het heet zo omdat in 1849, toen al die goudzoekers met hun huifkarren naar het westen trokken, want in Californië was goud gevonden, moesten ze allemaal die vlakte oversteken. En zoals het gaat in hete vlakten die groter zijn dan je wil, er zijn heel veel mensen omgekomen. En daarom is dat de doodsvallei genoemd. Nou, het aardige van die doodsvallei is dat het heel heet en droog en dor is en zout. Maar dat men ontdekt heeft dat er onder de oppervlakte van die doodsvallei een aantal rivieren stromen. Dus als die goudzoekers geweten hadden waar ze een gat moesten graven, met een paar meter graven, hadden ze vers water gehad. Dat wisten ze niet. En ze zijn gestorven. Veel dan, niet allemaal. Veel mensen, veel goudzoekers zijn daar van de hitte gestorven. Want ze wisten niet dat er een bron zo dicht binnen handbereik was. Wij zijn vaak net als die goudzoekers. We jagen naar goud en we denken het overal te vinden. En we weten niet dat er een bron van goud, van levend water, zo onder de oppervlakte van ons hart is geplant door Jezus Christus, de Heilige Geest. En we hoeven dat maar die bron te ontsluiten en die gaat springen, die gaat stromen. Dan gaat Gods Geest door u en mijn leven heen werken. Dat is Pinksteren. Zoeken we op de goede plaats. Zoeken we bij Jezus Christus voor de Heilige Geest, voor het levende water. Want dat is het echte antwoord op veel van onze vragen. En tenslotte dan naar Johannes 7. Johannes 7, vers 37 tot 39. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep aldus: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen, want de geest was er toen nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt, omdat Jezus nog niet naar de hemel was gegaan. De laatste, de grote dag van het feest. Dat is typisch een zinnetje waar u overheen leest. Ik vroeger ook. Fantastisch! Want het feest wordt aan het begin van het hoofdstuk genoemd, vers 2, dat is het loofhuttenfeest. Als je het zegt, is interessant om te weten, zal ik u nog wat vertellen. Dat was een van de drie grote feesten in Israël. En dat loofhuttenfeest had 7 dagen en een afsluitende 8e dag, wat een sabbat was. Een grote sabbat, zoals het heet. En dat was de dag waarop allerlei afsluitende festiviteiten werden verricht. Weet u wat er op die andere 7 dagen gebeurde? Dan was er een processie. Dat was de kern van het feest, los van al die teentjes die ze maakten met palmtakken, waarin ze uitzagen naar het Vrederijk en herinnerend terugkeken naar de doortocht uit de Rode Zee en de doortocht door de woestijn. Maar dan maakten ze tenten. Maar in de tempel gebeurde van alles. De priesters, vlak voor het moment van het ochtendoffer, gingen ze in processie met allemaal trompetgeschal, noemt hem op, naar een bron, de bron van Siloam. En dan had de priester, die had een gouden kruik bij zich, en die schepte water uit de bron van Siloam, de bron van Jeruzalem. En in processie werd die gouden kruik teruggevoerd naar Jeruzalem, naar de tempel. En door de waterpoort, een speciale poort aan de zuidzijde van de tempel, de binnentempel, ging men de binnenste voorhof op. En daar vond een ceremonie plaats, terwijl alle pelgrims toekeken. En dat gebeurde elke ochtend, 7 dagen lang. En dat water, dat werd op een gegeven moment uitgestort aan de voet van het altaar. En dat water symboliseerde, vooruitkijkend, het moment, zegt Zacharia 13 in andere plaatsen in het Oude Testament, dat er een bron van nieuw levend water zal gaan ontspringen in Jeruzalem. En om daarna uit te kijken en terug te kijken naar het water wat God gaf in de woestijn, toen de Israëlieten dorst hadden, werd die ceremonie uitgevoerd. En de pelgrims, die hadden hun palmtakken en die hadden een citrusvrucht in de linkerhand, het was ook een oogstfeest, om God te danken voor de oogst. En die zongen het Hallel, de psalmen 113 tot 118. En op het moment dat die priester dan dat gouden kruikje dat gouden kruik werd overgeschoten in een zilveren schaal, en die zilveren schaal werd tegelijk met het plengoffer, het wijnoffer, aan de voet van het altaar uitgegoten. Dat was een ceremonie die de kern was van het loofhuttenfeest. En je kon ze als souvenirs kopen, hè, kleine kruikjes enzovoort. Die konden de pelgrims meenemen naar hun thuisplaats, zoals wij souvenirs, klompen en delsblauwe molentjes hebben. Dan kon je souvenirs daarvan meenemen. Maar die 8e dag, dat was de grote afsluitende dag van het feest, vond dat niet plaats. Dan was die waterceremonie gestopt, werden alle tenten afgebroken, werd er een rustdag gehouden en werd als het ware gezegd: tot volgend jaar in Jeruzalem, dan gaan we het feest opnieuw vieren en dan beginnen we overnieuw. Er wordt weer 7 dagen vooruitziend op het moment dat het Vrederijk begint, dit feest gehouden. En op die dag, de laatste, de grote dag van het feest, toen die waterceremonie gestopt was, stond de Heer Jezus daar in de tempel en hij riep: heeft er iemand dorst? Laat die bij mij komen. En daarbij verwees de Heer Jezus naar die profetieën uit het Oude Testament, die spraken over die bron die in de tempel zou gaan ontspringen. En de Heer Jezus zegt als het ware, van wat jullie gezien hebben in de tempel, dat houdt op. Het is water wat door mensen wordt omgedragen en het stopt. Maar ik bied jullie een bron aan die niet stopt. Ik bied jullie een bron aan in jullie hart. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Want wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Weet u wat het verschil is met Johannes 4? In Johannes 4 is het een bron die springt tot in het eeuwige leven. Een bron die begint in ons hart en die eindigt in de hemel. Mag ik het zo zeggen? Dat is de Heilige Geest die de relatie legt tussen de aarde en de hemel. Die u in contact brengt met God zelf. En die uw hart vervult met Gods vrede, met Gods liefde en noemt u maar op. Hier in Johannes 7 is het een bron, diezelfde bron. En die geeft zoveel water en het spuit aan alle kanten eruit dat die bron gaat overstromen. Leest u maar. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het is als het ware de Heilige Geest die ons zo vol maakt dat wij gaan overstromen en het water om ons heen uitstroomt en wij andere mensen kunnen helpen om van hun dorst af te komen. In Johannes 4 is het verticaal, de relatie die de Heilige Geest legt met de hemel. Johannes 7 is de Heilige Geest die ons helpt om als verkondigers het evangelie met anderen te delen. In Ezechiël 47 staat een heel mooi beeld. U kent vast wel dat beeld van die tempelbeek. En eigenlijk wordt er naar verwezen, naar dat beeld. In de tempel, de Ezechiël ziet dan een tempel en dan moet hij doorheen lopen. Dat is de tempel die straks in Jeruzalem zal staan, in het Vrederijk. En dan ziet hij dat er midden in die tempel een bron ontspringt. En hij volgt dat stroompje, dat gaat naar het oosten en dat wordt steeds meer, wordt steeds voller, steeds groter. En uiteindelijk blijkt een hele grote, krachtige rivier te worden die uitmondt in de Dode Zee en de Dode Zee staat en wordt vruchtbaar. Er komt weer vis in en er komt weer leven. En eigenlijk is dat wat de Heilige Geest doet met mensenlevens. De Heilige Geest wordt een bron in ons leven die ons in contact brengt met God, maar die ook een overvloed aan zegen geeft. Als wij naar onszelf kijken, dan denken we wel eens van nou, wat een klein, miserig bronnetje van Gods Geest heb ik eigenlijk. Maar dan is het Gods Geest die we hebben. En als Gods Geest gaat werken, als we die put van Gods Geest vrijmaken, dan gaat Gods Geest echt werken. En het ligt niet aan ons, maar het ligt aan God. Dat is Gods Geest. En dan komen de stromen van levend water uit u en uit mij. Dat is de belofte van Pinksteren. Ziet u het verschil met Handelingen 1 en Handelingen 2? Handelingen 1, discipelen, die zitten stilletjes op een bovenkamer te wachten. Ze weten niet wat ze moeten. Handelingen 2, ze staan allemaal te verkondigen, te evangeliseren. Enthousiast. En er komen 3000 man tot geloof. Het zijn mensen die niet meer zijn te stoppen. Dat is het verschil tussen het niet hebben van die bron van de Heilige Geest en het wel hebben van die bron van de Heilige Geest. We afsluiten met die uitnodiging van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Het is niet maar een theologisch verhaal. Dit is een uitnodiging van God zelf, van Jezus zelf. Heeft u dorst? Heb ik dorst? Dan mag u bij Jezus komen. Dan mag u drinken. Hij biedt het u aan. Hij heeft dat levenswater voor u. Het schijnt een predikant te zijn geweest, ik ben zijn naam vergeten, maar die heeft ooit gepreekt over een van die laatste teksten uit het Nieuwe Testament, over dat het nemen van het water des levens om niet. En het was op een vrij hete middag, de ramen stonden open in de kerk, het was zwoel en warm. En vooraan op die tafel stond dan zo'n glas water voor de spreker, zo gaat dat. En die predikant sprak met zoveel vuur van als je dorst hebt, neem van het water des levens. Dat was een klein jongetje en die stond op, liep naar voren en dronk het glas leeg. Nou, dat is gehoor geven aan de boodschap van God. Het is gewoon heel simpelweg dat glas uit Gods hand aannemen. De hemelvaart is voorbij. Jezus is in de hemel. En hij staat op het punt om terug te komen. Maar in de tussentijd heeft hij zijn geest gegeven. Het gaat niet zondag gebeuren. Dat is al gebeurd. En die Heilige Geest is beschikbaar. En de Heer Jezus zegt van steek je hand maar uit. Ik zal ze vullen. Ik zal ze vullen met mijn geest. Ik wil tenslotte nog één tekst lezen. Dat is misschien een mooie tekst om de Pinksterdagen mee in te gaan. Dat is een tekst uit Jesaja 58. En die kunt u heel mooi toepassen op uw eigen leven. Soms is het wel eens dor en saai en doods om ons heen. En dan staat er in Jesaja 58 vers 11 een belofte. Dat is een belofte die we op onszelf mogen toepassen. Jesaja 58 vers 11. Daar staat: de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. Zijn wij bronnen waarvan het water niet teleurstelt? Als anderen bij ons komen, bruist het en borrelt het? Of moeten ze zeggen van nou, die put is toch wel een beetje dichtgeraakt? De Heer Jezus zegt van ik heb levend water en ik kan een bron van je maken die bruist en borrelt van levend water van Gods geest. En die anderen niet teleurstelt, die jou niet teleurstelt. En zelfs als het buiten dor en droog is, dat je van binnen gelaafd bent, omdat Gods geest in je woont en je kracht geeft en je vervult. Mogen wij dat opnieuw ervaren met elkaar. En die kracht van Gods geest ons heen voelen stromen. Laat ons openstellen ook voor God om dat te doen. En dat zo aan hem vragen en hem bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, Heere Jezus, het is zo vaak heel dorstig diep van binnen. En dan gaan we naar de dienst toe en dan hebben we onze eigen activiteiten. Maar dan missen we zo vaak nog het leven van u. De kracht van uw geest. En dan zegt u, Heere Jezus, als iemand dorst heeft, laat die komen en drinken van het levende water. En Heere Jezus, hier zijn wij. En wij willen drinken bij u. En wij willen van u uw geest ontvangen. Niet in theorie, maar de volheid van uw geest in de praktijk. We willen gelaafd worden, Heer Jezus, aan dat wat u geschonken hebt. Wat u bewerkt heeft door een kruisdood op Golgotha. Wat u bewerkt heeft door in de hemel plaats te maken en de trooster te zenden. En Heilige Geest, we willen ons openmaken voor u. Om tot de dienst te staan. Dat u ons kan vervullen. En dat alles wat ons belemmert om van u te genieten, dat het wordt weggenomen. Zo komen we bij u en willen u prijzen om wie u bent. Amen.